Sister Friend draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters.
Hi sis, welkom bij Sister Friends. Mijn naam is Jasminda.
En mijn naam is Jalisa. We hebben in een ander podcast hebben we het gehad over alleenstaande moederschap. Een deel van onze luisteraars is moeder. Sommige van hen zijn alleenstaand en voeden hun kinderen alleen op zonder hulp of een betrokkenheid van een vader. Maar vandaag gaan we ons richten op de andere kant, de mannen. In dit geval zijn de mannen niet meer samen met de moeder van hun kind. Maar hoe ervaren zij dat? Hoe ervaren zij de opvoeding en alles wat erbij komt kijken?
Ja, en vandaag hebben we een man aan tafel zitten. Dat is sowieso al bijzonder.
Niet één.
Oh, twee, sorry. Twee. En de reden waarom hij aan tafel zit is omdat hij regelmatig in gesprek gaat over ouderschap met andere mannen. Hij is zelf vader en je zou hem misschien ook kennen als jongerenwerker uit Delfshaven. Maar hij zit voornamelijk hier aan tafel vanuit Papa's Praat samen met Anthony, zijn compagnon. Welkom Toetie en Anthony bij Sister Friends.
Nice dat jullie er zijn. Yeah. We hadden het net al korter over van toen ik jullie zag, dacht ik echt van, oh ja man, ze moeten echt komen. Vanuit een ander perspectief. Het is altijd heel anders als je bijvoorbeeld met een vrouw een gesprek voert over bijvoorbeeld alleenstaande vaderschap of iets. Maar we kunnen het beter doen met jullie. Dus welkom.
Ja, ik voel me vereerd. Ja. Zeker om
dankjewel.
Sister Friends te zijn. Ik heb wel lang haar, maar ik vind
het nice man. We beginnen met drie stellingen waar je antwoord op moet geven met ja of nee. Zonder uitleg, gewoon go. En je mag later mag je ze verder uitleggen als je wil.
Oké. Okay.
Ready?
Ja.
Stelling nummer 1. Vaders moeten vanaf de geboorte evenveel rechten hebben als moeders.
Ja.
Stelling nummer 2. Een kind kan zonder vader, maar niet zonder moeder.
Nee.
En de laatste, een instabiele vaderfiguur is beter dan een afwezige vaderfiguur. Ja, yeah, I know.
It's a good one.
Ja.
Oké. Okay. We komen er sowieso nog op terug. We komen er sowieso op terug.
Ik moest even, toch?
Ja, die was heavy, hè? Die was heavy.
We hebben ook een centrale vraag en die is vandaag, hoe ziet alleenstaande vaderschap eruit, maar ook meer gericht op het emotionele en de ervaring. Jij bent natuurlijk hier vanuit Papa's Praat. Ja. Jij, kan je wat vertellen over Papa's Praat? Laten we daarover beginnen. Ja.
Ja, zeker. Dat kan ik zeker. Allereerst zit ik natuurlijk hier met mijn compagnon.
Ja.
Wij zijn allebei vader. En Papa's Praat is eigenlijk begonnen toen ik vader werd.
Hoe lang geleden is dat ongeveer?
2,5 jaar.
Okay.
Ja, ik wilde mij voorbereiden. Je wordt voor het eerst vader en je denkt, oké.
Wat de fuck gaat er gebeuren?
Wat gaat er gebeuren? Ja. Wat heb ik nodig? Waar moet ik op letten?
Ja.
Dan ga je googlen. En helaas, niet zoveel informatie voor mij.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, oké, wacht even. Waar kan ik terecht als man zijnde? Want alles wat ik ging opzoeken was richting de vrouw gericht.
Ja.
Al gaat het over draagdoeken, borstvoeding, whatever. Alles was gericht richting de vrouw. Niks voor mij.
Ja.
En ik wilde op een gegeven moment wel ook de waarheid. Dus je gaat vaak naar je vrienden toe, familie. En die vertellen je ook wel semi-dingen die ze hebben ervaren. Van, hey, dit is wel leuk, dat is wel leuk. Maar ik miste juridische dingen. Ik miste de geen roze wolkpraatjes. Hoe zwaar het kan zijn. Ik ben het type van, geef me gewoon straight waar moet ik op letten?
Mm.
En wat kan ik verwachten?
Ja.
En dat miste ik. En toen gingen we rondkijken van, oké, missen meer mannen dit? Dat was heel snel een ja. En toen dacht ik, oké, waarom ga ik het niet zelf doen? Waarom ga ik niet die guy zijn, samen met Anthony dan, om mensen, vooral vaders, te ondersteunen bij dit proces?
Ja.
Maar het veel bredere proces.
Ja.
Bij alles wat erbij komt kijken. Bij een man tijdens het zwanger zijn van zijn vrouw. Of het vader worden of het vader zijn. Want het kan ook zo zijn dat je al vader bent. En dan alsnog tegen dingen aanloopt. En wij willen er gewoon voor heel de community zijn.
Nice.
Maar ook inderdaad gewoon die plek creëren waar je dus met vragen kan komen en met elkaar in gesprek kan gaan.
Ja.
En waar het inderdaad niet draait om vanuit een vrouwelijke perspectief. Met een moeder.
Juist, dat is wel een regel bij ons.
Oh.
Dit klinkt,
ik ben benieuwd.
Ja, dit klinkt vervelend, maar bij ons, al onze get-togethers en onze podcast zijn voor nu echt gericht op de man. Er zijn ook alleen mannen aanwezig. Mm-hmm. Er is geen vrouw aanwezig. Waarom niet? Omdat we dus wel hebben gemerkt dat als we met mannen in een kamer zitten...
Ander gesprek.
Is dat gesprek heel anders. Ja. Er hoeft maar één vrouw binnen te komen en die dynamiek verandert.
Ja, weet dat je? Heb ik ook gemerkt.
En als je, als je dus gewoon de real talk wil hebben... dan laten we het gewoon nu voor nu gewoon met mannen onderling doen.
Ja, precies.
Maar, misschien ga ik al te snel. Maar is dit niet een onderwerp wat je ook gewoon met je matties bespreekt?
Jazeker.
Ja, oké. Okay. Maar je wou het breder trekken.
Juist. En het punt is dat ik het ook aan verschillende mensen heb gevraagd. Hè, van, bespreek je dit met jou, Matties? Bespreek je dit met jouw vrienden?
Ja.
En iedereen kon mij zeggen, ja, dat doe ik wel met mijn vrienden. Maar doe je dit dan ook met je nicht? Of met vriendinnen? Nee, man. Oh. En je merkt het. Huisfeestjes. De mannen staan in de keuken met een biertje. Oftewel, of een grog. Of we zijn aan het lachen met z'n allen.
Yeah.
En dan komt er een dame binnen. En dan is die gesprek, die dynamiek verandert toch. Het is gewoon van, oké, we gaan het nu even over andere dingen hebben.
Yeah.
Terwijl vaak wordt er dan ook nog gedacht. Oh, ze hebben het alleen maar over vrouwen. Want daarvoor...
Ja, toch? Want waarom zou je om zwangerschap stoppen met het gesprek omdat de vrouw komt? Want wij zijn er toch ook bij.
Maar die takkie is anders toch? Die takkie is denk ik zo anders dat misschien... ik praat vanuit, nu kan je het bevestigen of niet. Mm-hmm. Dat wanneer jij misschien op een bepaalde manier iets zegt... dat het misschien heel anders kan overkomen als het tegen ons wordt gezegd.
Hmm.
Kan.
Ook, ja, zeker. Ja, 100%.
Ja.
En je merkt gewoon dat je op het moment dat je met mannen onderling spreekt... dat je ervaringen gaat delen.
Ja.
En dat het gesprek... eigenlijk zo diep is, dat merkte ik, dat ik dacht... joh, dit moeten veel meer mensen weten dat wij dit eigenlijk doen. Hè?
Mm.
Wij doen dit soort van in een soort van stiekeme setting. Maar wij moeten dit naar buiten brengen... dat wij ons wel zorgen maken over bijvoorbeeld de opvoeding... na gaan denken over wat voor school mijn kind gaat... na gaan denken over... wil ik wel dat mijn vrouw borstvoeding gaat geven of niet... Of wil ik wel dat mijn vrouw een draagdoek gaat dragen met mijn kleine of een kinderwagen? Wij denken er ook over na.
Mm-hmm.
Wij praten ook. Maar vaak wordt dat niet gezien of gehoord.
Of de ruimte is daar niet voor.
Ja. Ik denk dat het praten over je vrouw is ook een beetje taboe of zo, of niet?
Ja.
Ik heb het gevoel dat jullie praten zeg maar wel over...
eroverheen.
Ja, zeg maar eroverheen. Ja. Maar je zou nooit zeggen... Nou, mijn vriendin, haar borst werd helemaal fucked up toen ze borstvoeding gegeven. Dat zou je niet zo snel droppen, denk ik.
Niet zo snel.
Nee.
Terwijl dat wij vrouwen onderling wel gewoon...
Ja, maar...
Op een bepaalde manier praten.
Ja.
Zonder dat we denken...
Aan mannen.
Ja.
Ja, maar ja. Ik denk wel dat het van toegevoegde waarde kan zijn, omdat die andere persoon aan de tafel dan kan denken... Oh, mijn vriendin heeft dus niet een issue wat heel raar is of zo.
Ja.
Klopt. Maar dat zijn dan nog, daar moeten we nog naartoe. Hè?
Ja.
Er zijn natuurlijk mannen die dat wel hebben. Ja, het ligt eraan hoe goed je met je vrienden bent.
Ja, okay.
Maar over het algemeen gaat het wel over de andere dingen. En denk voornamelijk over of sociale, emotionele dingen.
Ja, of gewoon
de dingen qua opvoeding. Ja. We gaan het niet zozeer vaak hebben over persoonlijk, over onze vrouw. Dus dan is het meer van...
Het is gewoon een verschil.
Alsof je bij de dokter zit en mijn vriendin die had dit en dit. Yeah. Kunt u mij advies geven, maar het gaat over jou. Je wilt dat niet persoonlijk zeggen.
Je
zegt altijd mijn vriendin of mijn vriend die heeft dit en dit meegemaakt. Kan je me advies geven?
Asking for a friend.
Ja, precies. Ja. Ja, dus vandaag gaan we gewoon het gesprek met jou, met jullie over... Want jij spreekt natuurlijk heel veel vaders.
Ja.
Vaders die samen zijn, maar ook vaders die dus uit elkaar zijn.
Ja.
En... merk jij, want je bent nu ongeveer een jaar bezig.
Ja.
Hoe werd dat ontvangen in je omgeving? Wisten ze jou te vinden en kwamen ze zeg maar ook van oké, we gaan praten?
Ja, zeker. Zeker, omdat ik ben voor mezelf ben ik een makkelijke prater.
Ja.
Ik kan gewoon lekker makkelijk praten met iedereen. Maar ook het feit dat ik probeer, daar hadden we het net voor de programma over. Ik probeer altijd een veilige sfeer te creëren. Echt een safe space. Je kan gewoon zeggen wat je wil. I don't judge. Het boeit me niet zoveel hoe je het overbrengt. Als ik maar je intentie weet.
Ja.
En op het moment dat je met je intentie correct zit en bij mij komt, kan je met alles bij mij komen. En al weet ik het niet, dan ga ik voor jou zoeken. Netwerk is groot, ik ga voor jou zoeken.
Nice.
En zodoende kwamen heel veel jonge mannen bij mij. Ook boys die geen vader konden worden, maar dat wel willen worden.
Oh ja.
Van alles gehad.
Oh, tenminste
nog steeds.
Dat is ook wel een...
Snap je?
Je triggert daar wel iets bij mij. Ja man. Want dat is ook Hoe ga ik dit zeggen? Voor mijn gevoel gaat het vaak over de vrouw die bijvoorbeeld geen kind kan krijgen. Ja. Maar dat perspectief vanuit de man, dat ontbreekt
er
ook.
En die zijn er wel.
Die zijn er wel, inderdaad.
Ja, ik heb genoeg mannen gehad over de vloer die gewoon zeiden, hey, ja, mijn zaad die is niet sterk genoeg. En daar kan ik niet zoveel aan doen. Ja. Ik rook niet of ik drink niet. Kan ik gewoon niet zoveel mee. En dan gaan we wel erover hebben van oké. Wat nu? Wat zijn de opties? Wat kan je doen? Gewoon dat soort dingen.
Ja,
maar je bespreekt echt verschillende onderwerpen. En daardoor komen ze wel naar mij om dat te bespreken. Misschien advies te vragen. Misschien is het alleen hard luchten. Kan ook.
Ja, ja.
Die heb je ook soms nodig. Dat je gewoon even iemand kan bellen en kan zeggen, yo, luister man, ik zit even doorheen. Dit en dit is gaande. En dat ik tegen jou zeg, ja, het komt wel goed.
Ja.
Zeg die, thanks man. Hangt die op. Wie dan?
Ja, mooi, mooi. Want je gaf net ook een voorbeeld juridisch advies geven voor alleenstaande vader.
Ja.
Vanuit welke perspectief ben je dat gaan doen?
Dat ben ik sowieso gaan doen vanuit alle vaders om me heen. Die ik zie, die keihard aan het vechten zijn, aan het werken zijn. En die uit elkaar zijn gegaan met hun vrouw, vriendin, noem het maar op. En die hun kind niet te zien krijgen. En op een gegeven moment dacht ik van, joh, maar dit is gek. Want nu mag jij €230 alimentatie per maand betalen, maar je ziet je kleine niet. Je spreekt haar niet, je ziet haar niet. Maar je mag haar, die moeder, wel betalen. Hoe werkt dit? Ja, en op een gegeven moment hoor je boys tegen mij zeggen, ja, ik kan niks doen, man. Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik moet wezen. Ik heb iedereen hulp gevraagd.
Maar waar gaat het? Want we hadden net een stelling ook van vaders moeten vanaf de geboorte evenveel rechten hebben als moeders. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij is dat niet zo.
Dat
is, in Nederland.
Nee.
Je moet toch gezag of zo aanvragen?
Ja, zoals je ziet heb ik jullie een hele mooie folder net gegeven.
Ja, en dat is, zullen het met jullie delen ook op onze Instagram?
Graag.
Ja.
Dat is echt het enige stukje juridische advies die we erin hebben geplaatst. Omdat wij dat voor ons, en dan spreek ik, kijk even Anthony aan, de nummer één ding dat we alle vaders meegeven. En dit is echt de meest bizarre punt ook dat ik vind. Want dit geeft ons als man 50-50 right om onze kind. En nogmaals, voordat ik dadelijk te veel ga spreken hierover. Maar dit is wel alleen op papier zo.
Mm-hmm.
Zeg maar, don't get it twisted. Mm-hmm. Als we dadelijk real life gaan praten, dan komen de andere dingen bij kijken. Waardoor wij nog steeds in de min staan.
Ja.
Maar dit is op papier het enige houvast wat je hebt als je daar uit elkaar zou moeten gaan.
Mm-hmm.
Wat ik eigenlijk voor niemand hoop hoor. Maar als dat zo is, dat je je kleine kan blijven zien.
Want om ook even voor de luisteraars. Een moeder die is bij de geboorte natuurlijk gewoon, ja, is een biologische moeder. Yes. Die heeft automatisch gezag. De vader die kan het kind erkennen. Maar als moeder bijvoorbeeld zegt van, nee, ik wil niet dat je gezag hebt, dan krijgt de vader, even zwart-wit gezien, geen gezag. De moeder moet daar toestemming voor geven.
De moeder moet tekenen,
ja,
tenzij je getrouwd bent.
Juist, dat krijg je automatisch.
Dus als je getrouwd bent, heb je hem automatisch. Dan hoeft er niks voor gedaan te worden. Ben je niet getrouwd, moet zij een handtekening zetten. En dat kan ook altijd later. Dat kan ook met terugwekkende kracht. Dat kan ook als je kind dadelijk 3 is en je beseft ineens, oh, ik heb niet eens gezag getekend.
Maar wel met toestemming.
Wel met toestemming.
Ja. Hoor je dat wel vaak voorbij komen? Want ik denk dat veel mensen dat misschien niet weten. Of onderschatten.
Wat?
Dat
wat
ze er tegenaan lopen. Dat ze op een gegeven moment denken,
ja, man,
van,
ja.
Hey, maar ik heb eigenlijk geen gezag. Dus eigenlijk kan ik niet zoveel bewegen.
Ja, zeker. Daar gaan we ook voor strijden. Daar zijn we al mee bezig. Ik ben al wat gesprekken aan het voeren met bepaalde instanties. Denk aan bijvoorbeeld de CEG, ziekenhuizen.
Mm-hmm.
Ik vind het super bizar dat we als man zijn ons kind kunnen erkennen en een naam kunnen geven. En niemand die daar zit bij de balie die zegt, oh meneer, wacht even. Kijk dit formuliertje. Dit is het gezag.
Ja, dat is, toch
ook voor
wel
u heel belangrijk. Want je bent net vader geworden. Dat gebeurt niet. Er is niemand die ons dit stukje advies geeft. Terwijl dit stukje advies gaat voor ons over onze kind. Of we hem kunnen blijven zien of niet.
Mm-hmm.
Maar er is niemand die het dus gratis ons geeft. Het is gewoon zo van, stiekem hij is er. Maar als je hem vindt, is die voor jou. Terwijl we moeten hem delen. We moeten gewoon tegen iedereen kunnen zeggen, hey, hier heb je, als je je kind komt aangeven en je gaat je naam opgeven, dat een vrouw in ieder geval dat formuliertje kan meegeven of kan zeggen, ja, luister, dat is super belangrijk voor jou en je vrouw. Zij moet wel tekenen, maar hier heb je hem alvast. Wat je ermee doet, is aan jou. Maar hier heb je hem alvast.
Raar, man.
Ja, wat ik ook terugzie in mijn werkveld is dat als bijvoorbeeld de koppels samen zijn en erkenning, en dan is alles cool. En dat stukje gezag hebben ze, komt wel. Weet je wel, komt wel. Ja, en dan gaan ze uit elkaar. En dan zie je het gevecht komen van, ik heb geen gezag.
Juist.
En dat zie jij zeker.
100%.
Heel veel.
Ja.
Want hoe gaan de vaders die jij spreekt hiermee om?
Ja, KUT eigenlijk, man. Het is gewoon op dat moment heel erg balen. Het is, want je moet nagaan, je bent met z'n tweeën op een roze wolk in het begin.
Ja.
Alles is koek en ei, alles is leuk. Je kan elkaar alles geven. De wereld.
Ja.
En shit hits the fan. En nu zijn we boos op elkaar. En nu maakt niet uit wat de reden is. Maar nu ga ik jou eigenlijk pakken, zeg maar, op het diepste van binnen. Hij kan niet dieper als het gaat op je kinderen, toch? Dus daarmee ga ik jou pijn doen. En wat ik te vaak merk is dus dat er niet gekeken wordt naar de mentale of de gezonde gesteldheid van het kind, maar dat er wordt gekeken naar de partners. Dus de twee volwassenen kijken naar elkaar van yo, I don't like you anymore.
Ja, het belang van je bent eigenlijk gewoon heel egoïstisch bezig.
100%. En niet eens egoïstisch naar je partner, maar egoïstisch naar je kind.
Ook. En ik moet wel eerlijk zijn, ik kan me best verplaatsen in het feit dat als je... Ik heb dit gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit mee te maken.
Ik hoop het
maar ik, we zijn mensen, hè? Dus soms wil je iemand gewoon pijn doen. Maar inderdaad, je moet je soms wel bewust zijn van het feit dat je dit... Dit gaat denk ik net wel wat te ver om een kind in te gaan zetten. Of iets in die trant.
Toch gebeurt het zoveel. Ja.
En ik snap dat mensen... Op dat moment ben je misschien... Ik weet niet wat gaande is, maar op dat moment ben je... Je bent mens. Je hebt gewoon bepaalde gevoelens, frustratie, agressie. Maar dit gaat wel om een kind. En de toekomst van een kind. En ze, wat je zegt, zijn sociaal of emotionele gesteldheid. Maar en ik denk niet dat mensen altijd stilstaan bij de gevolgen, omdat het misschien ook niet te overzien is, hè?
Klopt. En vrouwen die dan, moeders die dan aangeven van ja, no, ik ga niet laten gezag geven, want ter bescherming van mijn kind.
Ja, maar waarom zou je een kind met die persoon willen dan?
Ja.
Ja.
Die is raar.
Ja. Maar dat is wel wat je ook hoort, toch? Van, nee,
ja, dat snap ik. Maar dan moet je geen kind met diegene nemen, man.
Ja.
Je moet een kind met de persoon maken. Kijk, en daar hebben we dus ook in onze gesprekken, in onze podcast hebben we het erover. Het is super belangrijk met wie je een kind maakt.
Ja.
Zeg maar, aan de ene kant denk ik, ja, een relatie, prima, doe. Zeg maar, live your life, doe gek. Yeah. Maar zodra je echt voor een gezin gaat of een kind gaat maken, dat is een next step. Dan moet je echt weten wie je partner is.
Yeah.
En aan het einde van de rit hebben we zo vaak gezien dat we denken diegene te kennen totdat het fout gaat.
Yeah.
En alsnog hoop je dan dat je de juiste persoon bij je hebt. Ideale is dat je uit elkaar gaat als twee volwassenen. En dat die kleine gewoon geen last daarvan ervaart, allebei blijft zien. Weet je wel, dat je door één deur kan. Dat is echt het ideale plaatje.
Ja, ik denk ook wel, ik wil niet de media weer de schuld geven, maar ik denk wel dat het zeg maar, dat we ook wel zijn gevoed met het beeld dat als je uit elkaar gaat, dat het altijd zo dramatisch moet zijn. Voor mij was dat normaler dan... Ik heb echt, ik denk 1 of 2 mensen in mijn omgeving die zeg maar gewoon matties nog met elkaar zijn. En normaal tegen elkaar kunnen praten. Dus dat wordt ook jouw referentiekader, denk
Zeker.
Ik. En ik zeg niet dat je daarop moet gooien. Maar ik denk dat het wel meespeelt over hoe je met de vader of de moeder van je kind omgaat nadat je uit elkaar bent.
Ja, omdat, weet je, het is het uit elkaar gaan. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk persoonlijk dat niet heel veel mensen dat willen, uit elkaar gaan. In de zin van dat ik neem een kind met jou en ik ga sowieso laten uit elkaar. Mm. Dus als het gebeurt, is er heel veel pijn.
Ook.
Ja, en je zit sowieso in 2 rouwprocessen. Want
precies.
Je relatie gaat ook stuk.
Ja.
Dat is heel iets anders dan je relatie met je kind of waar gaat die. Dat is weer een andere stuk.
Ja.
Het gedeelte dat je in een rouwproces komt omdat je relatie stuk is heel wat anders.
Ja.
Dus vaak moeten we ook, hè, in onze voorlichting hebben we ook een sociale kaart die we meegeven aan mannen, dat ze weten, CEG is er, GGD is er,
ja,
wijkteams zijn er.
Ja.
Ga met mensen praten,
mm-hmm.
waardoor je dus een mediation tussen jullie in kan krijgen.
Ja.
En die gaat dan bemiddelen. Nou, niet bemiddelen, die gaat naar jullie luisteren en die probeert het in goede banen te leiden. Want als ik je al niet meer mag, dan gaat het vaak al heel snel fout in gesprekken alleen.
Juist, ja.
Weet je wel?
Ja. Want wat hoor je zeg maar heel veel terug waar de vaders die uit elkaar zijn met hun partner, ex-partner, tegenaan lopen?
Van de vaders?
Ja.
En ja, dat ligt er natuurlijk aan. Hè. Heb je gezag, heb je geen gezag?
Ja.
Want geen gezag brengt nog meer met zich mee.
Mm. Wat is het grootste gedeelte hebben ze wel of geen gezag?
Het grootste gedeelte heeft geen gezag.
Oké, laten we daarvan uitgaan.
Ja, laten we daarvan
uitgaan. Ja, dan is het voornamelijk dat je gewoon je kind wil zien. En dan komt er natuurlijk bij dat zij letterlijk alles bepaalt. Zij bepaalt gewoon van ja of nee. Dan moet er nog eerst een DNA-test komen van we moeten eerst gaan checken. Ben je wel echt vader? Dus
die kost ook geld.
Dat kost ook nog geld. En als zij niet wil meewerken, dan wordt het echt heel erg moeilijk. Mm. Ik heb gewoon echt serieus mensen gesproken die hun kind niet vergeten. Hè? Vanaf 12-jarige leeftijd mag het kind zelf bepalen. Dus dan ga je bepalen van, oké, ik wil wel bij papa of ik wil niet bij papa. Maar als je je kleine dus al heel die periode niet ziet,
ja, dan ben je ook
en mama,
wie ben je dan?
Juist. En, niet, en ik scheer echt niet alle vrouwen over een kam, maar ik zie het soms gebeuren. En dit, nu hebben we het over de scenario dat we boos op elkaar zijn.
Ja.
Zij hoeft ook alleen maar tegen de dochter of zoontje te zeggen, ja, maar papa wil je niet, überhaupt niet zien.
Hmm.
Denk je dat als die kind 12 is, die gaat zeggen, nee, ik wil graag naar papa. Nee, die heeft nu in de hoofd, Papa wou me toch niet zien. Voor wat moet ik naar hem?
Ja.
Ik wil bij mama blijven.
En bij vaders die wel gezag hebben, wat zie je daar terug?
Daar zie je terug dat ze, als ze het kind kunnen zien, in, dus dan is het verdeeld over bepaalde dagen, dat, ze, dat, dat het redelijk goed gaat. Voornamelijk tussen band, tussen kind en vader.
Mm-hmm.
En dan is het meer van hoe gaan we dingen afspreken met vakanties, kerst,
feestdagen.
Ja. We moeten dat allemaal regelen. Dus daarmee moet ik altijd wel goed blijven met de moeder van mijn kinderen. Omdat als dat ook nog een discussie wordt,
ja,
dan gaan we elkaar hinderen in dat soort dingen.
Ja.
En dat is zo zonde.
Ja, en goed dat je dat net ook zei, van dat je niet alle moeders natuurlijk, hoe zeg je
nee,
dat?
Nee, 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 zeker niet. En een grote shout-out naar heel veel vrouwen die ik ook spreek.
Ja.
Want die denken echt wel mee, hoor.
Ja, precies. Ja, en we willen dit gesprek ook voeren om jouw ervaringen, wat jij zeg maar hebt met vaders, ook te bespreken, want ook in die andere podcast waar we het over hadden, is gewoon dat er een bepaalde beeld is soms van vaderschap.
Mm-hmm.
Maar in praktijk ziet het dat gewoon heel anders uit. En ook jullie struggelen met,
ja,
jullie vader struggelen met bepaalde dingen wat niet besproken wordt. Ook bijvoorbeeld dit stukje gezag. Ik heb hier ook wel dubbele gevoelens bij. Dat ik denk van ja, waarom krijgt de vader gewoon niet direct gezag?
Ja,
weet je wel? Ik vind dat echt wel een gevoelige. Dat is bij mij wel, ik denk van ja, ik vind niet dat dat kan.
Ja, het is voornamelijk tegenstrijdig, toch? Want op het moment dat het fout gaat, kunnen we wel met z'n allen kijken naar, ja, maar waar is die vader in zijn leven dan?
Ja,
waarom is hij
er
niet? Of hij heeft de vader nodig, discipline, bloep, 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 bloep. Maar vanaf het begin krijgen we hem niet.
Ja.
Dat is raar.
Ja, ja,
en dat merk ik steeds meer terugkomen. Ook gewoon überhaupt, daarom zei ik op papier. Op papier hebben we dan gezag. Maar in werkelijkheid, realistisch, is het alsnog anders.
En
wij lopen gewoon achter.
En leg dat verder uit, alsjeblieft.
Dat heeft gewoon te maken met, kijk, op je papier kan je gewoon gezag hebben. Maar denk even aan situaties als, met gezag zijnde mag je weggaan met je kind. Jij mag als vrouw zijnde, ik mag als man zijnde weggaan met mijn kind.
En wel toestemming van elkaar, toch?
Dat zou je denken.
Oh, toch niet?
Nou ja, als ik mijn kind nu oppak en ik ga met mijn kind weg en ik stuur jou een e-mail of ik stuur jou een appje.
Ja.
Dan heb ik jou laten weten waar ik ga.
Maar waar ga je? Buitenland of
buitenland
Nederland?
Mag niet.
Nee, klopt. Nee, buitenland dat is ontvoering.
Ja, ja, buitenland mag niet. Maar binnen Nederland mag wel. En wat we te vaak zien is als de vrouw met het kind weggaan. En je zou dan zeggen, hey, politie, luister dan. Ze is weggaan zonder toestemming. Ik wil niet dat de politie zegt, ja, maar ze heeft gezag. Dat is de moeder.
Mm-hmm.
Probeer die shit andersom dan. We gaan zien hoe snel politie bij jou op de stoep staat. Nee, meneer, we moeten toch even communiceren. We moeten even gaan kletsen.
Is
want
wel
moeder
bizar,
wil dit niet. Snap je?
Is wel gek.
En dat soort dingen zien wij dus te vaak in praktijk.
Maar wettelijk gezien zeg jij dat mag, toch?
Ja.
Dus als vader zijn de gezaghebbende vader, kan jij toch, ligt het toch ook aan het stukje dat je misschien niet echt de genoeg kennis hebt van wat je rechten zijn? Want als jij bijvoorbeeld gewoon tegen de politie kan zeggen, dit is wat ik mag doen, want ik heb dit en dit gedaan.
Ja.
Kan de politie eigenlijk niks doen.
Maar het feit dat de politie wel al met
dat
is daar naartoe
is fucked up.
Ja.
Maar des te belangrijker het is dat je wel weet wat je rechten zijn.
En juist. En vandaar juist onze bijeenkomsten en alles. Dat we dus wel de rechten en plichten bespreken van een man. Dat we het gaan bespreken in de vorm van dit mag je, dus dit moet je doen. Hè?
Ja.
We bespreken het altijd vanuit het perspectief van het kind.
Ja,
het kind
mooi.
Moet veilig zijn.
In het kind van
moet,
het kind.
Ja, toch?
Ja.
Dus pas wanneer je het kind met het kind op een rustige manier weg kan gaan, zouden we je het advies geven van, ja, doe maar. Maar als je weet dat het een duw en trek gebeuren wordt, zouden we wel altijd kijken van, joh, is dit schadelijk voor je kleine? Dan moet je gewoon een soort van, draag de last van de wereld op je schouders en even bikkelen. Maar het is altijd wel aan de mans kant die moet bikkelen.
Ik ben wel benieuwd naar eigenlijk die stellingen. Ik wil daar echt op terugkomen.
Ja, toch?
Een kind kan zonder vader, maar niet zonder moeder. Toen zei jij.
Nee, die instabiele was dat.
Ja, ook.
Nee,
maar ik wil
eerste.
Deze ook.
Ah.
Ik wil ze allemaal even doorlopen.
Ja.
Oké, die eerste hebben we eigenlijk gehad. Maar die tweede. Een kind kan zonder vader, maar niet zonder moeder. Je zei oneens.
Hij kan, dus hij moet zijn vader in het leven hebben.
Ja.
Ja, vind ik wel.
Waarom?
Ik denk dat wij als mannen zijnde en als vrouwen allebei iets anders leren en meegeven aan onze kleine.
Ja.
Kijk alleen naar onze gesprekken. Kijk alleen naar wetenschappelijk dat jullie bij wijze van veel meer woorden op een dag kwijt zijn dan ons.
Ik voel hier een...
Nee,
grap, je hebt gelijk.
Maar het is wel zo. Dus jullie gaan op een andere manier communiceren met onze kleine dan wij. Dus ik vind wel dat we allebei als man en als vrouw in het leven moeten zijn van onze kleine. Ik ben toevallig wel alleen opgevoed met mijn moeder. En die heeft me ook gewoon altijd gezegd, ja, maar ik ging jou toch niet leren scheren. Niet dat ik nu geschoren ben. Ja. Maar goed, ja, dat doe ik niet. Ja, I don't know. Ik weet niet wat je wil. En dat zou een vaderrol kunnen zijn. Maar ook de sociale, emotionele vlak, discipline, kan een vader heel goed aanbrengen. Dus vind ik gewoon heel belangrijk dat allebei in het leven moeten zijn van die kleine.
Ja. Dus een vader kan niet, een moeder kan, je hoort dat wel vaker van, ik ben moeder en vader. Kan niet.
Ja, wel, want dat was mijn moeder voor mij ook.
Ja.
Maar naarmate je ouder wordt, ga je toch realiseren van, oké, wacht even. Er zijn wel bepaalde dingen die waarschijnlijk een mannelijk figuur, als mijn vader dan, mij anders had kunnen bijbrengen. Of iets, weet ik veel. Ik wil niet zeggen beter, want bij mij heeft een top job gedaan.
Yeah. Anders.
Je weet toch, maar die had het anders kunnen doen of anders kunnen overbrengen. Of ik had het misschien beter begrepen.
Ja,
want ook de communicatie tussen mannen onderling is anders dan vrouwen onderling. Toch?
Ja. En identificeren.
Juist.
Ook anders.
Maar ik ben daarom ook heel benieuwd dus naar die derde stelling. Een instabiele vaderfiguur is beter dan een afwezige vaderfiguur. Jij geeft net aan dat je zonder vader bent opgegroeid. Maar had jouw vader dus wel iets kunnen bijdragen als hij in en out was? Was het beter geweest als hij af en toe er was en af en toe niet, dan helemaal niet?
Ja, maar dat is dan nog hoe je het interpreteert, toch?
Dit was hoe interpreteer jij het?
Dat was meer van als hij er af en toe is op een goede manier, dan zou hij misschien wat kunnen doen. Kijk, ik denk wel ver na, toch? Want ik wil me niet laten catchen zo'n goede stelling. Dit is super goed. Deze is super goed. Maar ik denk wel ook gewoon na aan. Ik had een ex, zij was toevallig ook kabo. Mm-hmm. Haar vader was een schepensman. Die was een half jaar weg.
Yeah.
Is hij dan ook instabiel voor haar? Maar toen hij er was, die half jaar,
was die echt de vader?
Was die echt daar?
Ja.
Snap je?
Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goeie.
Ik vind, ja. Is het,
dat,
ja.
Daarom is het een stelling.
Ja, het was maar een goede stelling.
Maar ik zit zelf te
wat
denken
zeg jij,
van,
wat vind jij dan?
Weet je waar ik aan moest denken? Omdat ik ben, ik kom altijd met mijn series. Ik ben laatst begonnen met met de reboot van The Fresh Prince. En daar.
Kijk niet eens.
Is een die nieuw, reboot. Is nieuw. Ja. Hij is wel oké. Hij is wel leuk. Maar daarin heeft die moeder dus bewust verzwegen dat die vader in jail zat, zodat Will in dit geval niet op zoek zou gaan naar zijn vader. Als hij dat wel had geweten, had hij dat misschien wel gedaan. Maar zijn pa is toch zeg maar zo'n guy, hij is niet echt stabiel. Hij zat in jail, hij kwam eruit, had issues. Dus ik had me afgevraagd van, heeft zij goed gedaan aan het verzwijgen tegenover Will, om te zeggen dat hij er zeg maar of dood was?
Ja, ik zeg maar persoonlijk ga ik dan, het klinkt raar, maar ik ga dan nooit goed of fout op zeggen, want dat is voor iedereen zelf te bepalen.
Dat is ook zo.
Want wat ik wel gelijk merk, is dat we wel willen gaan invullen voor wat Will zou kunnen doen.
Ja.
Niemand weet wat hij gaat doen.
Nee. In die situatie.
Niemand weet ook of überhaupt Will zou gaan zoeken. Maar misschien zou je tegen Will kunnen zeggen, hij zit vast. Dat Will zegt, ja, waarom komt dat? Oké, ik wil gaan leren dat ik dat nooit ga doen.
Ja,
maar ik wil wel dat gesprek met mijn vader aangaan op het moment dat hij uit de gevangenis komt.
Ja.
We weten niet wat hij zou doen.
Nee.
Dus we gaan het allemaal invullen voor iemand.
Maar dat is het. Dat is het. Maar goed, ik zit dan zelf te denken, what if?
Ja, dat is het. Dat maakt überhaupt ouderschap lastig.
Ja.
Toch?
Ja.
Dat zijn toch ook de allereerste vragen die we onszelf meestal gaan afstellen voordat we kinderen gaan maken. Ja, maar ga ik wel een goede vader zijn? Ga ik wel een goede moeder zijn?
Maar wat is goed?
Ga ik dit wel kunnen? Juist.
Ja.
Wat is goed?
Ja.
En wanneer is de juiste tijd? Die dingen, die weet je niet totdat je het gedaan
ervaart.
Hebt.
Ja. En misschien een hele persoonlijke vraag, hè? Mm-hmm. Kijk, jij zegt van je bent alleen opgevoed door je moeder.
Ja.
Hoe wist jij hoe je vader moest zijn?
Eén, dat weet je denk ik nooit. Maar je gaat om je heen kijken, toch? Je kijkt naar vrienden, familie. Mm. Ik heb natuurlijk wel ooms, ik heb broers die kinderen hebben. Dus je gaat naar al die mannelijke figuren kijken om je heen. Series ook bijvoorbeeld, hè? Don't get it twisted. Uncle Phil was een van de, zeg maar, hij is zeg maar de ultieme dad bijna. Dat je kijkt van, man, dat is hem.
Ja.
Dus je kijkt naar al die dingen. Ga je gewoon kijken dat je denkt van, dat zou ik wel, zo zou ik het ook wel willen doen. Want de grootste gedeelte is ook je gevoel, toch? De innerlijke jou. Die gaat zeggen van, nu ben je goed bezig of nu niet. Je voelt het wel.
Je zegt dus, maar dan, jij praat vanuit het gevoel van voelen. Maar ik heb wel het gevoel, voelen.
Mm-hmm.
Ik heb wel het gevoel, zeg maar, dat, en nu ga ik heel stigmatiserend praten, maar dat je als man zijnde niet vanaf jongs af aan leert van om te voelen. Snap wat ik bedoel? Ja, maar misschien dat, ben jij al wat is, maar, verder daarin. Juist. Door, weet je toch, naar jezelf te kijken van wat voel ik.
Ja, maar dat is de waarheid. Hè? Ja. Dat is niet, ja, hoe zeg je dat? Je liegt niet, zeg maar. Het is wel waar we mee dealen, wat we proberen mee te geven. Kijk naar de opvoeding van man en dochter. Op het moment dat dat zie ik ook live, toch? Dus op het moment dat een dochter valt, hij wordt kapot geknuffeld door papa.
Ja.
Toch? Kom maar hier, je mag huilen. Ja. Maakt niet uit. Kom, blijf zitten op mijn schoot. We gaan tv kijken. Wat wil je? Ik ben daar voor jou. Laat zijn zoontje vallen. Wat huil je? Sta op. Doe normaal. Stop met huilen. Ja, dus alleen die verschil al zorgt ervoor dat we eigenlijk tegen een jongen zeggen, je moet hard zijn. Laat je niet kennen. En tegen een vrouw zeggen we, jij mag je emoties uiten.
Ja.
Terwijl wij nu gelukkig wel dat realiseren en proberen mee te geven. Nee, hij mag ook huilen. Hij mag ook zijn emoties uiten totdat hij klaar is met huilen.
Ja,
en dat we dan met hem gaan overleggen van, het mag, je mag verdrietig zijn, het doet pijn. Gaat het? Oké, we gaan weer verder.
Zo ga jij dus ook om nu met je kind.
Ja, zeker.
Ja, dat is wel echt, ja.
Ik zeg ook altijd, tenminste voor mij, mijn vader is wel, zeg maar, heeft wel de lat hoog gelegd voor elke man die in mijn leven binnenkomt.
Mm-hmm.
Omdat dat is jouw referentiekader van een man.
Mm-hmm.
Dus ik vind zelf, als ik denk aan jongen, of tenminste als je een kind opvoedt, een jongen, een meisje, dat contact is gewoon heel belangrijk. Kijk, je zou zeggen, een vader is heel belangrijk voor in het leven van een zoon, maar juist ook voor de dochter. En misschien komt die uiting dan later voor de meisje, maar ik denk...
Hoe bedoel je, hij heeft de lat dan hoog gelegd?
Omdat...
De liefde die hij jou heeft gegeven?
Ja,
of...
maar zeg maar, als jij zeg maar als vrouw later op zoek gaat naar een partner, en jij ziet in je vader een man die werkt, die zijn geld verdient. Weet je, dat ik denk dat dat wel... Het is een belangrijk onderdeel van een vrouwenleven. Niet alleen als dochter, maar ook gewoon als vrouw. En voor misschien je toekomstige relaties.
Mm.
Snap je?
Maar je zoekt toch... Het klinkt raar, maar dat zeggen ze toch ook altijd. Je zoekt altijd iets in je partner wat je soort van in je moeder of in je vader terugziet.
Ja, ik vind dat wel een dingetje, man. Die uitspraak inderdaad.
Maar niet uiterlijk, denk ik dan toch?
Nee, ik hoop het niet.
Nee, ja, dat vind ik, als mensen dat zeggen, denk ik, oké.
Maar dan hebben we het wel over dat soort dingen, toch? Mm. Als jouw vader altijd gewerkt heeft, voor je heeft gezorgd, dat jij goed bent, dan ga je dat ook wel willen vinden in een partner. Zo van, die gevoel van je werkt, je providing, dat wil ik wel terugzien.
Maar dat zijn dan inderdaad de normen en waarden die je dan inderdaad hebt geleerd.
Ja.
Of hebt gezien, zeg maar zo. Dus jouw vader heeft op die manier die lat hoog gelegd.
Ja.
Ja, oké. Ja, ik snap hem. Ik snap wat je probeert te zeggen. Ja, ik moest eventjes nadenken van, hoe bedoel je hem, zeg maar. Omdat, maar dan vergelijk je dan ook.
Ja, omdat wat jij zegt bijvoorbeeld, je vader is, zeg maar, voor een jongen ben je wat harder, wat gedisciplineerder. Maar als ik denk aan mijn vader is wel de man waar ik terecht kon. Weet je, dat is... Het is fijn, ik vind het fijn, ik ben opgegroeid met vader, om zo'n referentiekader te hebben.
Ja.
En dat heeft dat heeft zich geuit later ook in als ik, zeg maar...
Partners.
Precies.
Ja, ik snap wel wat je zegt, want ik ben ook... Mijn ouders zijn ook op een jonge leeftijd uit elkaar gegaan. En ik had wel gewoon... In die tijd was dat soort van... Wow. Wel gewoon een vader die gewoon op de schoolplein was. Ons ging ophalen. En in die tijd voelde dat soort van als zo speciaal. Terwijl dat eigenlijk gewoon heel normaal is, weet je wel.
Ik kijk even Anthony aan. We hadden het gisteren over speeltuin. Ja, wij noemen het speeltuin. Wat je nu zegt, dat is typisch. Dat is waar wij tegenaan lopen.
Ja.
Laat mij solo of Anthony solo met zijn kleine een dagje naar de speeltuin gaan.
Ja.
Weet je hoeveel vrouwen naar hem kijken en die zeggen, wauw, dat is een goede vader, man. Of naar die kleine kijken, zeg maar, jij bent blessed, man, met jouw pa.
Ja.
Maar nu draaien we de situatie om. Nu zien we dus die moeder in de speeltuin met die kleine. Ja. We geven het niet eens aandacht, want het is gewoon normaal. Dus wij zijn al zo soort van geprogrammeerd van, dat is normaal om te zien.
Ja.
En dat is ineens heel speciaal. Terwijl dat hoort niet speciaal te zijn. Dat een man solo met zijn kind.
Maar waar denk je dat dat aan ligt?
Ja, ben ik ook heel benieuwd.
Ja, maar dat komt,
vanuit jouw perspectief?
Ja, vanuit mijn perspectief denk ik dat het komt vanuit vroeger. Vanuit gewoon het hele simpele, vrouw zorgt voor kinderen. Man gaat werken.
Ja.
That's it. Maar nu komen we in een tijd waar dus ook veel meer vrouwen natuurlijk standaard gaan werken. En je moet met z'n tweeën werken om bijna een huishouden te kunnen runnen.
Yeah.
Dus daarmee komt wel die switch van mannen gaan nu ook vaker die taken op zich nemen om niet alleen te werken en thuis te providen, maar ook leukere dingen te doen. Of in de middagen naar school. Weet je hoeveel ouders wij zien? Vrienden van mij die met schoolreisje meegaan. Met die scholen. Met die kids. Terwijl ik ging nadenken dat ik dacht van, oh ja, toen ik op schoolreis ging, waren het voornamelijk juffrouwen en moeders die meegingen.
Ja, en mijn vader die was dus daar altijd.
Dat is perfect.
En ik werd altijd boenjaloers, want ik dacht, nou, dan zie ik mijn vader en dan loopt elke kind aan mijn vader te hangen.
Omdat ze dat niet zien,
juist,
toch?
Omdat het in die tijd was het echt, het kwam niet voor, weet je wel. En
juist.
Toen dacht ik, oh, mijn vader is zo speciaal. En mijn vader zei ook altijd, nee, dit is gewoon normaal. Maar jij als kind zijnde wordt ook zo geprogrammeerd dat, oh, ik heb mijn vader en dat is speciaal.
Juist, omdat je het niet zo vaak ziet.
Ziet, precies. En ik denk ook dat je dan misschien als vader zijnde die verantwoordelijkheid voel je anders misschien als moeder als er al zo naar wordt gekeken.
Ja, ja, zeker. Zeker weten. We bespreken ook met vaders dat we ook actiever mogen zijn naar onze relaties.
Mm.
Naar onze vrouw toe. Omdat we merken dat op het moment dat we het niet uitspreken en omdat het dus in een vrouw zit om die taken te doen, dat ze het sneller gaan oppakken,
yes,
voor die man.
Ja.
Ja, maar daar heb ik sowieso een mening over. En misschien praat ik heel makkelijk. Ja, nu misschien praat ik heel makkelijk. Kijk, oké. Okay. Laten we wat goed voor worden. Kijk, ik snap dat bepaalde vrouwen een bepaalde instinct hebben, moederinstinct, dat ze bepaalde dingen willen doen. En uiteindelijk hebben ze zoiets van, ja, maar ik doe alles en de man doet het niet, bla bla bla, vader doet het niet. Maar ik vind ergens ook wel dat wij vrouwen eraan bijdragen dat de man uiteindelijk bepaalde dingen niet doet.
Mm.
Omdat ze zeg maar denken van, oh, ik doe het wel, ik kan het beter. Waardoor je de man eigenlijk, je moet zo zien, de vrouw, wat we net ook zeiden, de vrouw draagt de baby 9 maanden, de vader is opeens vader.
Ja.
Wij hebben zeg maar als vrouw 9 maanden de tijd om voor te bereiden dat we moeder worden.
Ja.
En de man die, oké, de baby is er, je moet nu vader zijn, je moet nu dit. Dat is veel.
En dat, daar heb je helemaal gelijk in.
Ja, en misschien weet toch, om gemoeden te denken, je praat makkelijk. Maar ik denk wel dat dat een begin is om de vader die ruimte te geven om zich als vader zijnde ook te ontwikkelen. En het klinkt heel makkelijk en roze volk, maar ik denk wel dat dat een begin is.
Ja, en daar staan we dus ook voor. Dus ja, you nailed it, zeg maar.
Yeah.
We zijn papa's praat, we spreken voornamelijk echt gewoon de vaders. En wat we dus de vaders proberen mee te geven is om dat te communiceren naar de vrouw toe. Ga het op een rustige manier bespreken, maar ook bijna vragend. Van, yo, laat mij pampers verschonen of laat mij dat doen. Laat mij dit doen, laat mij dit doen. Zodat je erin komt, zodat je een ritme opbouwt, zodat je alles meekrijgt. Want zodra je het überhaupt niet communiceert, krijg je wel het feit van als moeder zijnde dat je zegt van ja, ik ben al voorbereid, ik weet wat, ik weet hoe
het moeder instinct. Een stukje controle ook, hè?
Ik doe het wel, ja. Ik doe het wel. Zolang je het blijft doen, ga je iemand anders in die patroon houden, toch? Ja, wij noemen het tenminste, we hebben het wel eens over de uitkeringachtig iets. Dat op het moment dat je mensen doekoe blijft geven.
Ja.
En zij hoeven dus niet te werken. Wordt ze niet al te snel zelfstandig. En daar hebben we het niet over iedereen, maar vaak heb je wel mensen die zeggen, nee, hoezo? Zo moet ik werken als ik toch die geld krijg. Ik ga niet werken voor hetzelfde, weet je wel, voor hetzelfde salaris. Ik kan net zo goed thuis blijven zitten.
Ja.
Ja, dat zie je dan ook terug. Als ik het niet hoef te doen en zij pakt het continu op. Ja, ik kom er toch niet tussen. Dan laat maar gaan. Dan ga ik iets anders doen.
Maar wat, ja, inderdaad, je hebt net al een beetje gezegd. Wat zou voor jou echt zeg maar een tip zijn van, oké, vaders, luister, dit zou je echt zo kunnen aanpakken. Gewoon praktisch. Want het is natuurlijk
heb
makkelijk.
Heb jij geen tip trouwens?
Dit is Anthony
aan de mic.
Dit is wel iets minder makkelijk. Maar wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld een zwangerschapscursus.
Ja.
Heel veel mensen willen het misschien niet doen, maar het is wel handig.
Mm-hmm. En wat leer je daar?
Eigenlijk het hele proces vanaf begin zwangerschap tot het einde en daarna. Waar je rekening mee moet houden.
Mm-hmm.
Niet alleen het leuke gedeelte van je wordt zwanger en komt uiterlijk kind uit en that's it. Maar ook van tijdens die 9 maanden zijn er heel veel momenten waar het fout kan gaan. Al die controles, ziektes, whatever. En dat wil je eigenlijk niet horen, maar dat moet.
Ja.
Het is wat het is.
Is het gewoon realiteit. Ja.
En dan denk ik dat je daarbij ook beter kan voorbereiden op van, hè, mocht het fout gaan, weet je welk stap je moet nemen. Andere tip, daar hebben we het ook over gehad in onze laatste aflevering, die nog online moet komen. Een stukje zwangerschapsverlof.
Ja.
Ja, de moeder krijgt 4 maanden standaard. Het kan wel zijn dat sommige werkgevers wat langere periodes geven aan de moeder. En de man heeft 5 werkdagen. En nu aanvullend. En er komt nog een regel aan in augustus ergens volgens mij dat je nog wat 9 weken erbij kan krijgen.
Oh ja.
Daartegenover wel 70% natuurlijk betaald.
Mm-hmm.
Waar wij het dan over hebben gehad is dat merkte dat de moeder in die periode een soort van, ja, hoe zeg je dat? Zij kunnen alles oefenen. Try out, trial and error. Zeg maar.
Ja.
En wij zijn dan gaan werken. Komen thuis. Kind helpt. Moeder is moe, want die zit de hele dag met het kind.
Ja.
Borstvoeding of niet. Mm-hmm. Je bent moe, want de focus is daar heel de dag.
Ook mooi dat je dit zo zegt, inderdaad. Ja.
En dan is het maar van, zorg dat het kind rustig blijft.
Ja.
Waarom helpt het kind? Ik ben moe. Doe iets. Maar ja, jij bent gaan werken. Je weet niet precies hoe en wat. Misschien wil het kind niet vastgehouden worden. Misschien wil het kind niet liggen.
Zo had ik het nog niet eens bekeken.
Ja, je bent eigenlijk die speen. Ja, heel erg dat ik het zeg. Maar als vader kom je en dan ben je speen. Oké, hier. Ik heb dit en dat.
En dan is het eigenlijk vraag van een vrouw of vriendin van... Hoe heb je het gedaan? Oké, ze legt het uit. Je gaat proberen. Het werkt niet. En dan? Dus dan is het maar zo van je eigen technieken gaan onderzoeken, gaan oefenen. Maar daar is het best wel makkelijk om die soort van irritatieswitch te triggeren. Want je bent al moe van werk. Je vrouw is ook moe. Kind is moe. Iedereen is in paniek.
Ja.
Dus is het van, het is toch een soort van momentje bikkelen en doorzetten. En hoop op een mooi resultaat.
Ja,
ik ben benieuwd naar wat is de grootste misvatting over vaderschap? Of één van de...
Misschien dat we minder doen?
Kan je dat toelichten?
Ja, ik krijg vaak te horen van...
Ik hoor het ook wel vaak inderdaad.
Bijvoorbeeld in de eerste week... En mijn vrouw stop. Laten we dat voorop zeggen.
Shout-out naar jou.
Ja, precies. In de eerste week had ik dus ook verlof... Maar toen merkte we hebben een borstkof nodig. Er komt wel een hoe noem je zo'n dame? Kraamverzorgster thuis. Mm-hmm. Maar die borstkof is er niet. Wie gaat die halen? Ik ben ook moe. Ik heb 3 dagen niet geslapen. Maar dat ding moet er komen. Dus ik ga die halen. We hebben nog iets nodig. Ja, ik moet het gaan halen. Dus daar mis ik in principe al uren met het kind. Maar dan ben je wel de regelneef en die alles gaat fixen hier en daar.
Yeah.
En daar heb je natuurlijk voor getekend zelf natuurlijk. Yeah. Don't get me wrong, maar... Je doet best wel veel andere dingen, los van het kind.
Ja.
Maar je zorgt ervoor dat thuis bijvoorbeeld huishouden gefixt is. Want die kraamzorg die is er maar een aantal uur per dag. En daarna is ze weg. En dan is het maar van, survival mode. En zoek het uit, voor jezelf.
Ja, ja.
Dus zeggen dat vaders in de eerste paar weken, maanden niet heel veel doen. Ik denk dat dat wel een van de grotere punten is.
Ja, jullie doen op andere vlakken. Dus niet zozeer met de baby, maar...
Ja, zorg er gewoon dat moeder en kind safe zijn.
Juist.
Of ik bedoel safe.
Gewoon chill. Gewoon,
ja, precies. Yeah. Dat ze cool zijn. Yeah. De boodschappen, whatever. Yeah. Alles gewoon
ook
daaromheen.
Ook belangrijk.
Ja,
gewoon echt die safe space creëren. Ja. Ik zit echt inderdaad na te denken. Kijk, tuurlijk, we praten nu met 2 vaders die gewoon betrokken zijn. En weet je wel, die er zijn. Ja. Maar toch... Dat is ook wel realiteit. Hoor je toch ook wel veel andere verhalen. Waarbij moeders dus aangeven van dat ze helemaal die support niet ontvangen. En dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. En weet je wel. En dat zei Toetie net ook van. Communiceer ook in je relatie. Weet je wel. Hoe ga je het aanpakken? En ik denk dat ook dat het stukje voorbereiding zwangerschapcursus. Weet ook wat er zou kunnen gebeuren. Want als je dat niet weet. Dan kan het ook in 1 keer heel veel zijn.
Klopt.
Ja.
Zeker.
Ja. Dat is wel een goede vraag.
Weet je wat het is? Ik vind het heel moeilijk om vanuit vader... Ik ben niet eens moeder. Moet je nagaan. Ik vind het heel moeilijk om dan vanuit vaders bepaalde dingen te zien.
Ja.
Dus,
en ook een vraag. Hoe kunnen ouders werken aan een gelijkwaardige relatie ten behoeve van het kind? Want wat je net eigenlijk al aangaf. Hè, moeder krijgt lange zwangerschapverlof. Jullie wat veel korter. Maar hoe kan je daaraan werken om toch gelijkwaardig daarin te zijn?
Ik denk dat je net aangaf, de communicatie moet bijna top zijn, tussen beiden. Ja, dat is eigenlijk nummer 1, denk ik. En ik weet dat het lastig is, want zeggen van, jullie communicatie moet gewoon goed zijn, is niet zo altijd.
Hè? Ja.
De een heeft soms geen zin in, de ander, ik ben geen super makkelijke prater. Dus soms zijn er dingen die ik bijvoorbeeld niet chill vind. Dan zeg ik het niet op dat moment, maar dan komt het toch maar op een ander later moment. En dan opeens, hè?
Ja, dan is het vuurwerk. Ja.
Dus, en dat weet ik van mezelf, dus daar probeer ik aan te werken. Maar ik denk dat is nummer 1, denk ik.
Nummer 1,
en sommige dingen, zoals verlof, natuurlijk, hè, daar als moeten herstellen van zo'n zwangerschap. Het is een heftige periode, 9 maanden lang.
Ja.
Dus dat je meer tijd krijgt, is logisch. Maar ja, we moeten daar een soort van middenweg in vinden.
In vinden. Ja. Ja, precies. En ook nog een vraag, want we hebben natuurlijk ook gehad over alleenstaande vaders. Welke tip zou je willen meegeven waarbij alleenstaande vaders alert op kunnen zijn? Wat ze zeg maar bijvoorbeeld het gezag regelen. Of wat zouden ze kunnen doen?
Ik denk gewoon in het breedste zin ja. van het woord. Wat voor tips kunnen vaders zonder partner nog meekrijgen van jullie? Uit jullie ervaring, wat jullie om jullie heen hebben gezien.
Ja,
ik heb wel een tip. Mijn nummer 1 tip die ik aan die vaders wil meegeven is gewoon doen. Be you. Gewoon doen. Dus wil je naar Ballora, ga je dat alleen doen? Doe het. Maar schaam je ook niet daarentegen om te kijken en om te laten weten als je dus met de vraag zit om hulp te vragen.
Ja, goeie.
Dat is denk ik die twee dingen. Het is gewoon doen, maar op alle vlakken. Hè? Want we hadden het net, wat je zegt, in de breedste zin. Dus gewoon doen is ook gewoon durven te vragen naar hulp.
Maar ik moet eerlijk zeggen, sorry dat ik je onderbreek. Ik vind eerlijk gezegd dat er best wel weinig is.
Voor vaders,
ja man. Ik zeg je echt eerlijk.
Papa's praat is er.
Ja, papa's praat. Nee, sowieso. Shout-out naar jullie. Ja. Maar ja, dat is het.
En dat, ja, waar we dus mee zijn begonnen.
Ja.
Is dus, we zijn dit begonnen omdat er gewoon zo weinig is. En wij zijn geen eendagsvlieg. Wij zijn niet hier om punten te scoren. Omdat we een leuke, weet ik veel, voorstelling maken over vaders.
Nee, maar die zou je ook niet zomaar doen.
Juist,
ja.
er zijn hele toffe, daar niet van. Er zijn hele toffe voorstellingen. Er is ook een documentaire uitgekomen over de Life of Fathers.
Ja, Marwan. Die is goeie. Van een boy uit Rotterdam, toch?
Ja, Marwan heet hij. Dus ook shout-out naar hem.
Ja.
Super mooie documentaire, dingen goed belicht. Wij zijn hier over 50 jaar nog. Over 50 jaar zou het waarschijnlijk je zoon papa worden of wat dan ook. En dan zou je zeggen van ja, als je vragen nodig hebt.
Papa's praat, papa's inderdaad. Praat.
Dat
ja.
is onze story. Dat is onze story. We willen daar een legacy in achterlaten dat ze weten. Ga daar naartoe, stel daar je vragen. Daar kan je alle informatie krijgen. Als vader zijnde, toekomstige papa zijnde. Daar zijn we ook voor natuurlijk. Wil je vader worden?
En weet je wat ik ook belangrijk vind? Ja. Is, daar ben ik weer hoor, met mijn dingen.
Siri.
Let's go.
Nee, niet Siri. Nee, maar wat ik belangrijk vind is vaderschap. Los van Dr. Phil, Uncle Phil, hadden we niet veel, ja, ik wil zeggen dingen. Hoe heet die ook weer, die laktap is, die oude man. Shit.
Ken je?
Bill Cosby.
Ja. Had je niet veel, zeg maar, donkere, zwarte vaderfiguren op tv?
Die zo dus werden afgebeeld.
Dat was altijd, ja, hij zit in Jilla of hij is toch? Weet ik voor iets. Dus ik vind het echt super tof dat jullie dit doen. Ja. En positief bijdragen aan, weet je, mensen die eruit zien zoals ons.
Ja,
die wel een vader hebben, want het is wel normaal, zoals we hebben gezien, ook bij Jelisa.
Ja.
Dat een vader er is. Ondanks dat hij niet met de partner is. Ja. Dat hij er gewoon voor zijn kinderen is. En dat vind ik echt belangrijk. Dat we daar vooral aan bijdragen. Want het beeld is al zo lang stereotypen geweest. Van,
ja, zeker.
Ja, weet
ik heb wel het gevoel van... we hadden het... Ik had het gisteren... Had ik een interview met een krant.
Mm-hmm.
En dat was gewoon... We waren gewoon aan het kletsen. En op een gegeven moment vertelde ik haar ook van... Besef wel dat er wel wordt verwacht van ons. Als mannen zijnde. Dat we opstaan voor de rechten van de vrouw. Dat we gaan opstaan en eigenlijk achter jullie gaan staan als het gaat over het glazen plafond, feminisme, whatever. We moeten daar ook voor jullie zijn. En ik zei wel van, ik hoop dat nu ook een movement gaat komen dat we ook gaan opstaan voor al die papa's die er zijn.
Ja.
En al die rechten die we dus zeg maar bijna mislopen. Terwijl, als we verder gaan kijken in de lijn richting de toekomst, hoe beter wij in het leven zijn van die kleine, hoe meer dingen jij los kan laten, hoe meer tijd je voor jezelf hebt. Hoe meer dingen je kan gaan doen. Hoe meer dingen je samen op een positieve manier kan doen.
Ja.
Weet je? Ik zeg, laten we daarop focussen.
Ja.
Zo al onze energie op het positieve focussen. Dan komt er alleen maar positieve dingen uit.
Ja. En wat ik ook nog wou toevoegen. Juist omdat jullie eruit zien zoals de gemiddelde persoon in Delfshaven.
Ja, toch?
Is de drempel denk ik ook lager als... Ik weet ik veel. Als mijn broertje bijvoorbeeld de vader wordt, dat hij dan denkt: oh, Flex, ik kan bij, weet je, bij Tutti en Anthony een keer aanschuiven met vragen. En dat speelt toch mee hoor. Je kan zeggen wat je wil.
Dat is het ook zo. Ja. Hè? Want het, niet, ja, weer, ik wil niemand in een hokje stoppen. Maar de Nederlandse man, die weet echt wat CEG te vinden.
Ja.
Die durft daar te gaan praten.
Ja.
Maar vaak hebben we dan de Suus, Antis, Cabo's, Marokkaanse mannen die zoiets hebben van, no man, wij praten met niemand.
Wij zijn thuis.
Wij regelen die shit zelf. Die alle problemen zijn hier, blijven hier. En ik wil niks meer horen. Ja. En wij willen wel die outlet zijn. En daarvoor hebben we dus Wat ik net uitlegde, we hebben veel meer dan een podcast. We hebben get-togethers, we hebben papa speeldagen. We geven voorlichtingen en lezingen. En dat doen we vaak genoeg, of tenminste bijna altijd, doen we die dingen zonder camera. Mm. Zodat iedereen gewoon zichzelf kan zijn.
Ja. Klopt.
Je hoeft niet vastgelegd te worden.
Je hoeft niet bij de podcast om vragen te
stellen. Nee, we hoeven geen shine op jullie te pakken. We hoeven niet te laten zien hoeveel mensen wij spreken en helpen. Nee, dat is voor ons allemaal niet belangrijk. Wat voor mij belangrijk is, is dat een ieder zijn recht niet eens haalt, maar zijn recht en respect toekrijgt wat hij verdient.
Mm.
En dat zeker richting zijn kleine. Dat is voor mij belangrijk.
Je hebt echt mooi gesproken.
Alle twee.
Ja. Dit is gewoon, ja, bam. Dit is gewoon een hele goede afsluiting van... Ja, nee, echt gewoon... Want je zegt gewoon wel echt dingen van... Qua rechten... Kijk, je kan wel vader zijn, maar daar horen ook gewoon rechten bij. Gewoon wettelijke rechten waar je recht op hebt.
Ja.
En die stukje kennis en ook taboe doorbreken... Dat is wel wat jullie nu op dit moment aan het doen zijn. En ik vind het echt... Het is gewoon... Het is echt nodig.
Dat is het zeker, maar het is zo nodig. En nogmaals... Het is dan, we focussen ons voornamelijk echt op het positieve.
Ja,
dingen
ja,
komen
ja, ja, ja.
bij kijken die niet zo leuk zijn, maar we focussen ons op het positieve. Mm-hmm. En nou weet ik 100% zeker dat er een aantal vrouwen zullen zijn die zeggen: ja, maar mijn baby daddy is bonkakka. Hij doet helemaal niks. Ja. Bob. Prima. Die zijn er ook.
Ja, wat moet ik zeggen?
Ik ga niet
tegen. Realiteit.
Ja, toch
is gewoon realiteit.
Ik ga niet zeggen dat alle mannen en alle vaders wel de beste zijn en hun best doen. Nee, die zijn er ook. Zoals je shitty moms hebt, heb je shitty dads, whatever. Ja. Mm-hmm. Maar wij focussen ons op het positieve en voornamelijk op
vaders
de
mensen die willen.
Juist. Ja, toch? IJsland wordt je tegengehouden door hetzij het systeem, hetzij lack of information, whatever. Daar focussen wij ons op.
Ja,
mooi.
Ik denk dat we de centrale vraag om moeten buigen naar hoe ziet vaderschap eruit?
Ja.
En eventueel alleenstaand vaderschap.
Ja, dat is hem eigenlijk wel. Want deze podcast, we hebben over alleenstaande vaderschap ook gesproken. Omdat we gewoon zien dat er heel veel vaders gewoon tegen bepaalde dingen aanlopen.
Mm-hmm.
Maar we hebben ons gewoon ook gefocust op het vader zijn.
Ja,
eigenlijk wel.
Dat eigenlijk. Dus ik denk dat het gewoon goed zo is hoe het nu is.
Denk
het
ook.
Ja. Thanks, man.
Nee, jullie bedankt.
Echt heel nice.
Jullie bedankt.
En ik denk zeker dat we nog veel meer van jullie gaan horen.
En zien.
En we gaan het delen.
En het was fijn om een mannenperspectief te hebben. Want soms is het voor mij dan moeilijk om me daarin te verplaatsen. Ja.
Maar we hebben ook aan het einde altijd een sister secret. Maar ja, jullie zijn niet onze sisters. Maar
brothers.
Het is eigenlijk een dilemma die we willen voorleggen. Waar je echt antwoord op moet geven. En als je de uitdaging aangaat. Wat ik wel denk.
Ik
ook. Ja,
het is een vraag of een dilemma.
Ik ga geen uitdaging uit de weg.
Oh, ik dacht dat je zegt, ik ga geen uitdaging aan. Ja, het is een dilemma. Ging even goed nadenken. Welke dilemma gaan we jullie geven? Jullie allebei. Maar jullie mogen pas antwoord geven tegelijkertijd. Want ik wil weten, ik wil niet dat jullie elkaar gaan beïnvloeden.
Dan zet ik hem hier in het midden even.
Ja, oké.
Dan moet je wat dichterbij komen zo.
Of... Als je iemand in je omgeving ziet huilen of whatever, waar je bent, dan krijg jij de slappe lach. Hoe chatting je het ook vindt, je krijgt sowieso een slappe lach. Of altijd als je moet betalen, borst je in tranen uit.
Nummer 2.
Je luistert niet, hè? Nummer 1 en nummer 2.
Ja, man.
Ja, maar hoezo? Waarom nummer 1, Anthony?
Als ik iemand zie huilen of hè, dat ik dan op slappe lach krijg. Ik kan het misschien nog positief draaien. Hè? Van, kom op, hè? Toch een soort van opfleuren. Als ik elke keer dat ik ga betalen, moet gaan huilen. Gaat niet werken.
Dan hou je heel de dag door, wil je zeggen.
Dus iemand gaat kapot. En je krijgt gewoon slappe lach met tranen. Hè?
Ja, maar nu zeg je kapot. Net als
Oké, je ziet iemand huilen. Inderdaad, je ziet iemand huilen. Maar ja, oké. Okay. En jij krijgt niet lachen, slappe lach. En we weten allemaal, huilen, tranen.
Ja, kijk, nu komt er een beetje saus bij.
Mm-hmm. Maar jij wil lachen. Is niet erg?
Kijk, nu ga je... Ja?
Ja.
Oké.
Nee, is niet erg. Als je wil lachen, moet je lachen. En jij, nummer 2. Waarom nummer 2?
ik zou 100% doen met twee mannen. Geen twijfel mogelijk. Ik huil nu al elke keer wanneer ik moet betalen. Dus voor mij is geen stress. Ik heb al zo weinig en ik moet het weggeven. No, man, dan gaan we creëren, man.
Dat we sowieso allemaal huilen wanneer we gaan tanken.
Snap je wat ik bedoel?
En ja, oké. Okay, ja.
Je gaat uit eten, je diks.
Leven is duur geworden.
Ja, je zit boemgezellig als je te eten. Je bestelt wat, ja, je bent in die vibe. Doe maar. Nee, wat dat ook? Nee, maar.
Ja. Eten.
Nu komt die bon. Nu ga je kreeg. Nu denk je, had ik dat maar niet gedaan. Zo lekker was het niet.
Ja, ik ga stuk.
Achteraf is altijd makkelijk.
Oh my god. Nee, ik wil jullie echt super bedanken voor jullie aanwezigheid. Voordat we gaan afsluiten, waar kunnen de luisteraars jullie vinden?
Yes.
Ja, dat is een hele goeie. We hebben natuurlijk onze Instagram pagina. Papa's Praat, gewoon op Instagram. Papa's Praat. Dus ook voor al jullie volgers. En voornamelijk echt dus ook de vrouwen. Volg het. Want
zeker.
Het is informatief voor iedereen. En ja. ik vraag ook vaak naar jullie mening. Want anders zonder vrouwen gaan wij überhaupt geen papa worden.
Mm.
Maar wij kunnen daar heel veel informatie van uithalen. Dus graag volg ons op YouTube. Papa's Praat.
Ja.
Staat gewoon onze podcast. Binnenkort staan de goeie helemaal online.
Qua
beeld en geluid in ieder geval. Maar dan komen we ook op Spotify, man. We gaan jullie achterna.
Oh, nice. Dus, ja, ook te vinden op Spotify.
Ja,
super nice.
We gaan dan ook op Spotify te vinden. Ja. Dus dat eigenlijk, man. Die drie platformen.
Nice. Leuk, man.
Yes.
Echt, ik vond het echt een heel mooi, goed gesprek.
Ja.
Dus we willen jullie
Ja, wij ook.
Bedanken.
Ik vond het tof. Ik vond het open.
Ja.
En nogmaals, mochten jullie in de toekomst wat nodig hebben.
Andersom ook.
Andersom ook.
Check ons.
Moeten we jullie nijden?
Ja, man. Zeker. Ja. En nogmaals, ik zei het er net ook al, maar ik ga het nog een keer zeggen. Jullie YouTube-aflevering vond ik echt tof.
Oh, thanks.
Dus check of jullie dat ook vaker kunnen doen.
Ja.
Want hij is echt tof om gewoon ook te kijken, om de sfeer te voelen.
Yeah.
Jullie doen top, man.
Oh, dankjewel.
Thanks. Wat een liefde aan het einde van de podcast. Thanks, man. Nou, luisteraars, we willen jullie ook wat liefde geven. Hè? Thank you voor het luisteren.
Yeah.
We zien jullie... Nee, jullie horen ons volgende week weer.
Misschien zien we jullie... Nou, jullie gaan ze sowieso binnenkort weer zien. Want
ja,
we gaan
klopt.
Wel weer een nieuwe serie droppen op YouTube. Serie-aflevering. Dus ja, dat komt er allemaal aan.
Dus voor nu, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
Doei!
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.